op mijn 13e, 14e was ik van, ja, ik ga in de toekomst wel moeten vluchten. Dat was iets die veel thuis werd gesproken door mijn ouders, door mijn vader. Met zo'n situatie in Syrië, oorlog. En ik was de jongste, hij had een beetje geld. En hij zei, ja, ga maar, het is beter voor jou. Ik weet dat het moeilijk is, maar je moet het doen.
Welkom bij Bandbreedte, een podcastserie voor personen met een migratieachtergrond die meer willen weten over mentale gezondheid. Maar hoe zit dat nu als je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent, of je bent een door stress uitgeputte, niet begeleide minderjarige? Hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving met psychische klachten omgaan? Hoe je hulp zoekt en hoe er in de hulpverlening naar je issues gekeken wordt, maar ook welke hulp je ontvangt. Ik ben Sarah Marouf van Ella Visit 2. In elke podcast vertelt een persoon op het kruispunt van verschillende identiteiten over een persoonlijke ervaring met psychische klachten, maar ook hoe ze deze aanpakte. Een professional uit de psychologische hulpverlening geeft telkens meer uitleg.
Ik moet zelfstandig zijn, ik moet volwassen zijn. Voor iedereen, voor mijn ouders, voor mezelf, voor mijn familie gewoon. Ik heb veel jaren verloren voor mijn studie. Dat was ook iets van, kan ik nog iets doen? Kan ik nog verder studeren? Kan ik iets in het leven doen? Kan ik een goede job vinden of niet? Ik moet gewoon blijven zoeken.
Ik ontmoet Manzer. Hij is 24 jaar en student in de graduaatsopleiding maatschappelijk werk. Als tiener maakte hij alleen de tocht van Syrië naar België. Manzer was 12 jaar toen de oorlog in Syrië uitbrak. De toestand in Syrië werd met de dag instabieler en gevaarlijker. Na zijn twee oudere broers verliet Manzer Syrië. In deze podcast vertelt Manzer over zijn ervaringen als niet begeleide minderjarige en over de impact van migratiestress. Kinder- en jeugdpsychiater Winnie Ang geeft duiding. Winnie geeft les aan studenten geneeskunde, maar in haar groepspraktijk begeleidt ze ook vluchtelingen en niet begeleide minderjarigen.
Ik moest het doen gewoon. Ik heb niet veel daarover gedacht, omdat ik niet de situatie veel in mijn hoofd heb verwerkt. En het was, ik ga wel op een reis. Ik ga naar een ander land. Ik was wel benieuwd om het te doen. Ik wou het doen, ik wou mijn broers terugzien. En ik wou het beter. Omdat ik de situatie van Syrië, er is geen elektriciteit meer. Heel moeilijk om water te hebben. Dus alles wordt moeilijker te hebben, zelfs de basis. Dus we moeten ergens anders. Ik wil beter voor mezelf en voor mijn familie.
Manzer was nog nooit buiten de havenstad waar hij opgroeide geweest. Als kind was het nooit in hem opgekomen dat hij ooit Syrië zou verlaten. Dat hij op een dag in een ander land een nieuw leven zou opbouwen. Maar nu dwongen de omstandigheden hem om zijn vertrouwde leven achter te laten. Als 16-jarige begon hij alleen aan zijn reis naar België. Daar zou hij zijn broers terugzien.
Het was 15 dagen onderweg van Turkije naar hier. 24 of 24, het is gewoon blijven gaan. Het was heel moeilijk, fysiek, ook mentaal. Omdat toen ik in Turkije was, vond ik van, oei, ik moet het nu alleen doen. Nu er is niemand voor mij te zorgen, ik moet het alleen doen. Maar als je op de situatie zit, dan moet je gewoon blijven gaan. Je kan niet stoppen, je moet gewoon blijven gaan. Anders, dan blokkeer je gewoon op ergens. Maar als het in de situatie is, dan was ik gewoon, ik ga verder en zie wat er gebeurt. Er was kei veel mensen die dit weg volgen toen. Het was 2015. Dus er was kei veel mensen. Kei veel mensen die geld daarvan willen verdienen. Maar ook mensen die willen helpen. Die bijvoorbeeld aan de kust van Griekenland. Was er veel mensen die eten hadden gegeven na die reis. Illegaal in de zee. We hadden niks.
Zoals duizenden vluchtelingen voor en na hem, stak Manzer met een bootje de Middellandse Zee over. Een heel beangstigende ervaring die een diepe indruk naliet. Een ervaring waar hij liever niet te veel aan denkt. Trauma is een woord dat vaak gebruikt wordt wanneer het over ingrijpende gebeurtenissen gaat. Wat kan Winnie over trauma vertellen? En wordt elke schokkende gebeurtenis een trauma?
Niet elke schokkende gebeurtenis is een trauma. Als je kijkt naar hoe dat trauma beschouwd wordt, is dat oorspronkelijk was trauma eigenlijk een wonde. En eerst zelfs eerder een lichamelijke wonde. En het is pas na de Vietnamoorlog dat de terminologie kwam van trauma als psychische wonde. En in dat opzicht is het dus niet de gebeurtenis zelf, maar wel dat er toch een wonde is. En vanaf de 20e eeuw werd er dan ook nog eens gesproken over posttraumatische stressstoornis. Dus ook niet elk trauma leidt tot een posttraumatische stressstoornis. Dus het is wel verweven met elkaar, maar het is toch in verschillende fasen dat het gebeurt.
Monzer bereikte België heel huids. De zwaarste horde was genomen. Zo leek het toch. Maar dan breken jaren van onzekerheid aan en draait Monzer mee in een administratieve papiermolen. Het begint bij de registratie bij de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Deze dienst registreert het verzoek om internationale bescherming. Vreemdelingenzaken stuurt het asieldossier naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Deze dienst zal het asieldossier uitgebreid onderzoeken en beslissen of iemand de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus krijgt. De persoon in een asielprocedure wordt geïnterviewd en moet bewijsstukken aanbrengen. In realiteit duurt het proces soms jaren. Welke psychische impact heeft deze langdurige onzekerheid op personen die asiel aanvragen?
Als je 2 jaar lang in een onzekere procedure zit, dan heb je 2 keer zoveel kans om posttraumatische stressstoornis te hebben. Dat is al redelijk uitgebreid onderzocht. Dus de duur van een procedure en in onzekerheid leven heeft een enorme impact op eigenlijk het psychisch welzijn van mensen. En dat is dan ook onafhankelijk van wat mensen hebben meegemaakt. Dus gewoon de situatie in het land waar je terechtkomt. Ik werk zelf ook met veel mensen die gevlucht zijn. En jammer genoeg blijft dat toch heel vaak zeer lang voordat er beslissingen genomen worden. En dat is echt heel erg nefast voor het psychisch welzijn. Dus dat is het eerste. Het tweede is zelf op interview gaan. Uiteraard dat is heel moeilijk, maar gelukkig is ondertussen wel al veel kader of zo. Als ik kijk naar de jongeren die dat gaan doen, die ik opvolg, de voogd bereidt die echt goed voor en de begeleiders. En ook de mensen zelf die de interviews doen, die weten ondertussen ook veel beter van hoe dat ze dat moeten aanpakken. Maar het blijft natuurlijk wel heel heftig. Het gaat over wat is de waarheid en er wordt ook verondersteld dan dat uw geheugen feilloos is, terwijl we ook weten dat ons geheugen sowieso niet feilloos is, maar ook als je traumatische ervaring hebt meegemaakt, dat ook dat er soms echt gaten zijn of een andere soort beleving of zo van dingen. En dat kan zo ook heel erg wantrouwig bekeken worden. Dus dat vind ik altijd een heel moeilijke. Hoe gaat het daarmee om? En ik merk dat voor de mensen die ik opvolg vaak heel spannend is en heel moeilijk.
Als minderjarige kreeg Monzer het statuut van niet begeleide minderjarige. Dat betekent dat hij hier als kind zonder ouders of wettelijke voogd aanwezig is. De dienstvoogdij wijst Monzer een voogd toe. En deze helpt hem bij het zoeken van een advocaat, het indienen van een verzoek om internationale bescherming, maar ook bij het vinden van een geschikte school en andere praktische en juridische hulp. Op korte tijd kwam Monzer in verschillende opvangcentra terecht, zowel gesloten als open centra. Door de onzekerheid van het verblijf, de vele bewoners, het gevoel van onveiligheid, wou Monzer niet in een opvangcentrum verblijven. Is er iets geweten over de invloed van collectieve opvang op het mentaal welzijn van de bewoners?
Op zich zie je dat mensen ook wel iets aan elkaar kunnen hebben bij dat collectieve stuk, maar tegelijkertijd, het feit dat het zo onzeker is. België heeft ook op zich een heel trage uitstroom, als je vergelijkt met Nederland. Dus mensen blijven vaak lang. En dat is gewoonweg heel zwaar, die onzekerheid. En dat weegt enorm. Als je kijkt naar psychisch welzijn dan van vluchtelingen, wordt er heel snel gekeken naar de pre-migratiestressfactoren, zoals we noemen, de dingen die gebeurden in het land van herkomst. Die natuurlijk uiteraard ook heel zwaar zijn. Maar als ik mensen zie, dan is een mentale ruimte vooral benomen met hier en nu. En wat maak ik nu mee? En hoe kan ik nu rust vinden? Ik heb cliënten waarvan die mensen... Het kind is 7 jaar en die woont al 7 jaar in een asielcentrum. Dus die heeft als referentiekader dit. En dan vragen ze aan mij om diagnostiek te doen. Maar dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Als je in zo'n context opgroeit, zonder huis, ouders die zelf heel de tijd overspoeld zijn en onzeker, ja, dat de jongen bepaalde psychische klachten gaat ontwikkelen, is eerder normaal dan abnormaal, denk ik. Dus dan vind ik dat ook heel moeilijk om daar dan inderdaad een diagnose te gaan stellen. En de dingen zijn zo complex in zo'n asielcentrum, dat je ook voelt van, ja, het is toch wel een jungle eigenlijk. En het is zeker niet gezond om daar langere tijd te verblijven.
Door onder meer oorlogs- en geweldservaringen hebben vluchtelingen meer kans op psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan angst of depressie of posttraumatische stressstoornis. In het nieuwe land worden vluchtelingen met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Er is de onzekerheid over hun verblijfstatus, bureaucratie, maar ook het leren van een nieuwe taal, het zoeken van een job, een woning, enzovoort. Of mensen maken gevoelens van heimwee, rouw en verlies mee. En er is ook nog altijd die bezorgdheid om de familie die in het land van herkomst achterbleef. In een context van migratie wordt ook wel eens over migratiestress gesproken. Maar wat is stress nu precies? Stress hoort toch bij het leven? Wanneer is er sprake van te veel stress? En zoek je beter hulp?
Dat is helemaal waar dat stress een deel is van ons leven. Het is een spanning, het is een soort ja, respons ook van uw lichaam op een situatie waardoor dat er een soort toch een overlevingsmechanisme in gang komt in uw lichaam. Ik zou zeggen dat het problematisch was als dus, ja, de draagkracht overschreden wordt door de lasten. En je ziet ook dat stress kan heel helpend zijn in het begin om juist in gang te blijven en om te overleven. Maar als dat echt een chronische stress wordt, dan wordt het wel problematischer. Omdat het ook heel je systeem gaat uitputten. Er komen bepaalde hormonen vrij die nodig zijn om alert te zijn en goed te reageren. Maar als dat te lang duurt, dan zijn er ook hormonen die vrijkomen die ook gewoon heel je systeem eigenlijk gaan uithollen. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij, dat is iets helemaal anders, bij burn-out gebeurt dat ook, dat je hele systeem zo op scherp wordt gezet, ja, dat je niet meer kunt functioneren. En dan is het natuurlijk wel heel nefast voor je psychische gezondheid. Maar het is niet een zwart-wit verhaal. Het is niet dat je kunt zeggen, na 2 maanden is het problematisch of zo. Het is ook weer elke keer de inschatting die je dan doet met je cliënt.
In die periode had ik wel ook een beetje Nederlands geleerd. Het was een goede periode, zou ik zeggen, op school. Ik was bezig met iets. Ik spreek meer de taal. Ik kan meer mensen. Ik heb meer vrienden. Ik kan mezelf meer vinden. Als ik iets wil doen, dan kan ik het zelf doen. Als ik iets wil gaan vragen bij het gemeente, bij iets, kan ik het zelf doen. En ja, zo ik zie groei. Ik was bezig, echt constant bezig met papierwerk enzovoort. Voor mijn ouders ook, dat mijn ouders naar hier komen. Er was ook toen heel veel problemen met mijn ouders, hun papier in Syrië, waar ik ja, geen macht daarop heb. Daartussen moest ik ja, studeren en verder gaan met mijn leven. Maar die papierwerk was heel druk voor mij. Dat duurde ongeveer 8 jaar, dus dat is heel lang. Je blijft constant papierwerk te doen voor mezelf, voor mijn ouders. Ik moest, allee, in plaats dat mijn ouders voor mij moesten zorgen, ik moest voor hun zorgen.
Monzer moest als tiener voor zichzelf zorgen en probeerde ondertussen zijn ouders Syrië uit te krijgen. Maar hij moest ook zijn leven in een nieuw land opbouwen. Monzer stond jarenlang onder de stress. Het was gewoon overleven. Maar wat doet dat met je, zo'n toestand van chronische stress?
Het beste is als je veel mentale ruimte hebt en dan kun je rustig reflecteren. En dan zijn dat eigenlijk je hoger hersenfuncties die aan het werk gaan. Dan is het kunnen reflecteren, redeneren, hypotheses stellen, empathisch zijn. Maar vanaf dat er stress komt, dan schiet je hersenen in een ander soort deel van je brein. En dan kan dat oftewel juist heel emotioneel worden. Wij noemen dan het meer het zoogdierenbrein. Hè. Oftewel kunnen zo heel erg juist jezelf bijna verdoven, bij wijze van spreken. En dan kom je echt in je reptiele brein, waarbij dat je gewoon probeert te overleven zonder te veel letterlijk of figuurlijk te bewegen of zo. Dus bij zo'n verhaal, daar zijn zoveel stresserende factoren dat het ook niet onlogisch is dat hij echt in die overlevingsmodus zit. Je hebt gewoon geen, we noemen dat dan bandbreedte, geen mentale ruimte om aan andere dingen te denken. En dan heb je soms de indruk van, waarom nemen die mensen zo rare beslissingen? Terwijl, ja, het is heel moeilijk om helder te denken. En ik denk dat we dat allemaal wel ook wel herkennen als je heel erg benomen zijt door veel zorgen en onzekerheden. Dus ik herken daar ook wel in het verhaal van Monzer dat ook wel het geval was. Dat hij zoveel, een opeenstapeling had van stressfactoren, waardoor dat hij moest proberen een weg te vinden en te kijken van hoe kan ik dit hier overleven.
Monzer had een periode waarin hij erg zoekende was. In het middelbaar kon hij de richting van zijn keuze niet volgen. Hij probeerde de opleiding administratie in het volwassenenonderwijs. Maar hij stopte hiermee omdat de opleiding te weinig uitdaging bood. Monzers droom was om mensen te helpen, zoals hij zijn ouders altijd in Syrië had zien doen. En net zoals de contextbegeleiders die hem hier ondersteunden. Na een toelatingsproef startte Monzer met de graduaatsopleiding maatschappelijk werk.
Ik had altijd het gedacht van, ik wou sociaal werk doen. Ik wou worden zoals de mensen die steun hadden aangeboden. Ik had ze altijd gezien als een rolmodel voor mij. Dan had ik bij een paar keer projecten met minderendaken gedaan om hun te helpen, voor ervaringen uit te wisselen enzovoort voor jongeren. Dus dat was iets die ik heel graag deed. En dan kwam ik terecht bij maatschappelijk werk. Ik moest eerst ook een toelatingsproef doen, omdat ik geen secundair onderwijs heb. Maar ik was door. Ik was echt net door. Maar ik was kei blij dat ik die opleiding mocht doen. En toen ben ik gestart. Maar dit jaar had ik ook veel zorgen qua financieel. En dat papierwerk van mijn moeder. Het was heel druk, dus ik ben vaak afwezig geweest. Dan is corona gekomen, alles moest online. Dat was niet mijn dingen. De jaar daarna was het heel erg voor mij in de familie. Ons zat op een cirkel waar ik geen oplossing kan vinden. Ik moest alleen maar wachten. Ik kan tot 4 uur 's nachts of 5 uur 's morgens blijven denken van, over één ding. Hoe kan ik voor mijn moeder zorgen dat ze hier komt? Gewoon daar rond. En ik kan daarvan verhalen maken in mijn hoofd. Van, als dat gebeurt, kan ik dat doen. Als dat gebeurt, kan ik dat doen. Terwijl ik dat niet nodig had. Terwijl dat mij gewoon blokkeerde en tijd nam. Van mijn hersenen, van mijn lichaam ook. Ik ging minder naar buiten. Als ik iets nodig heb, dan ga ik anders, bleef ik thuis. Dus dat was ook een periode waar ik veel mensen verloren, veel vrienden, omdat ik geen contact meer heb. Eenzaamheid was echt heel hoog. Van, ik ben alleen, ik moet alles alleen doen.
Het piekeren verlamde Monzers leven. Piekeren en stress lijken vaak samen te gaan. Zijn er manieren om te stoppen met piekeren?
Ik denk dat dat een beetje een vicieuze cirkel is. Hè? Als je stress hebt, dan begint je te piekeren. En als je heel veel piekert, krijg je ook meer stress. En dat is juist heel belangrijk om te zien van hoe kun je die cirkel wat doorbreken. En dan zijn er verschillende manieren om daar mee aan de slag te gaan. En het hangt heel erg af van de persoon wat er werkt. Sommigen worden bij ademhalingsoefeningen of relaxatieoefeningen juist heel zenuwachtig. Bij sommigen werkt dat heel goed om erover te redeneren, nadenken, reflecteren en u op een bepaalde positie zetten en zien wat er gebeurt. En te kijken hoe je dat kunt doorbreken door andere gedachten aan te bieden in plaats van die piekergedachten. We zeggen altijd van, je kunt omgaan met stress op verschillende manieren. Je kunt eigenlijk kijken van, op een as van, zijn er dingen die je kunnen afleiden? En soms is het soms juist nodig op de andere kant van de as om echt juist heel te focussen. Bijvoorbeeld, daarover te spreken of dat neer te schrijven. Dus de focus, maar soms is het ook gewoon af te leiden om iets helemaal anders te doen. En dan heb je de andere as is van, wat zijn de dingen die je echt best alleen doet in een eigen proces en wat zijn de dingen die je dan samen doet. Dus probeer te kijken in die assen van wat werkt er voor u om met die stress om te gaan. Ook omdat je ook direct ziet dat er ook verschillende mogelijkheden zijn. En dat je ook weet van, oké, ik hoef niet altijd mij daar per se op te focussen. Het is ook goed om iets helemaal anders te doen. Of het is ook niet altijd nodig om dat met anderen te bespreken. Je kunt ook best zelf een eigen proces daarin gaan. En het is juist, denk ik, in die afwisseling dat er juist wel wat beweging komt of zo.
Toen had ik dat met niemand gesproken. Ik wou het niet aan andere mensen geven. Ik wou het voor mezelf houden. Ik wou het oplossen. Maar ik kon het niet doen. Ik moest wel het zeggen. Dus ik begon het met een van de assistenten van Minarendako ook te vertellen. En ik had wel steun. Dat was iets die een beetje lucht geeft, een beetje ruimte geeft. Dat ik word geaccepteerd, er wordt naar mij geluisterd. Ik kan wel dingen vertellen. En ik begon dan stap per stap nog altijd te veranderen. Maar dat was altijd iets, ik moet van jonge jaren zelfstandig zijn, alles alleen doen. Dat was niet ideaal, dat was niet goed. Ik draagde veel meer en meer en meer dingen op mijn rugzak. Ik moest die niet altijd dragen. Er zijn mensen die daarvoor zijn, die mij kunnen helpen, die mij kunnen steunen bij dingen die ik niet weet. Dus dat was moeilijk de eerste stap te doen om naar hulp te gaan. Als iemand iets vraagt, dan daarvoor had ik altijd goed. Ja, het gaat goed, het gaat prima. Terwijl het niet zo is.
Monzer bereddert zich sinds zijn 16e helemaal alleen. Er wordt verwacht dat hij zelfstandig is, voor zichzelf zorgt, maar ook voor zijn ouders. Hulpvragen ervaart hij als moeilijk. Kan een te grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid het hulpzoeken in de weg staan? Wat merkt Winnie hiervan in haar praktijk?
Ja, en ik zie dat nog vaker zo, want de jongeren die natuurlijk, die zijn heel snel volwassen moeten worden, jammer genoeg, op veel vlakken. En die hebben ook wel heel erg hun plan moeten trekken. En dus dat speelt een rol in hulpvragen. En ook vaak in een land van herkomst, psychologische hulp is gewoonweg onbestaande vaak. Dus heel dat concept van praten met iemand over gevoelens is soms zo ver van een bed en kunnen ze gewoon niet indenken dat dat kan helpen. Dat merk ik ook vaak. Soms sturen mensen, want ik volg een aantal jongeren op die dan worden gestuurd vanuit de voorziening, omdat zij het belangrijk vinden. Maar dan zie ik die komen bij mij en die hebben zelf geen vraag of die weet echt geen blijf van wat moet ik daarmee? Praten met dingen die ik heb meegemaakt, dat gaat de zaak niet echt vooruit helpen. Dus wat ik dan veel meer doe is de begeleiders zelf die dag met de jongeren werken een stuk mee ondersteunen en daar eerder kijken van wat kunnen we daar doen. En als er dan toch nog een vraag blijft bij een van de jongeren, ja, dan ga ik ze natuurlijk wel, dan volg ik ze op. Maar dan is er al een beetje een voortraject geweest en dan zijn jongeren vaak ook wel zelf wat meer gemotiveerd of begrijpen ze beter wat dat eventueel zou kunnen doen. Maar sowieso is het traject ook niet vaak louter praten. Hè. Je ziet ook dat we ook heel erg proberen in te zetten in meer omgaan met stress, ademhalingsoefeningen, andere ingangspoorten dan praten, ook met beelden. En soms is het gewoon niet het moment. Ik denk dat er soms veel meer vanuit een angst, bezorgdheid vanuit de omgeving wordt gereageerd dan vanuit de vraag van de persoon zelf. Ja, begrijpelijkerwijs, hè, maar dan werkt dat gewoon ook niet. Als de persoon zelf niet overtuigd is of nog niet goed begrijpt wat hij moet doen.
Monzer kon met de hulp van sociale diensten het papierwerk in orde krijgen. Ondertussen kon zijn vader via gezinshereniging naar België komen. Toen zijn moeder in België aankwam, kon Monzer voor het eerst in jaren wat rusten en ontstressen. Maar dan moesten zijn zus en haar kind de Middellandse Zee oversteken. Nu het gezin herenigd is, heeft Monzer voor het eerst de mentale ruimte om te focussen op zijn studies. En met succes.
Ik ben goed bezig. Ik zie de resultaten van mijn school, ik zie de feedbacks. Dat geeft meer energie om verder te gaan. Want als ik energie erin steek, krijg ik resultaat. Maar daarvoor, ik had niet veel energie om daarin te steken, om in die studie te zetten. Ik moest die energie ergens anders zetten. Nu heb ik mijn energie in studie gezeten.
Het verhaal van Monzer is inspirerend. Ondanks de jarenlange stress en de vele frustraties bleef Monzer volhouden en bleef hij verder gaan. Vanwaar die veerkracht? Wat maakt dat hij niet opgeeft en blijft proberen?
Bij hem is het ook wel gelukt. Op een bepaalde manier is het wel fantastisch om, ondanks alle strijd die er was, dat hij toch zijn weg heeft gevonden op een gegeven moment. Wat ik probeer te doen bij mijn eigen jongeren is ook wel uit te leggen wat dat trauma en stress doet met je hersenen. Dus ik leg dat uit, omdat zonder dan specifiek per se het trauma te gaan bespreken, gewoon omdat het ook houvast geeft dat mensen heel goed begrijpen dat als je stress hebt, dat je dan ook niet de dingen kunt doen die je wilt doen, maar dat het ook niet onmogelijk is om daar een weg in te vinden als je stressniveau gedaald is. Dus ik vind het ook wel uitleg geven enerzijds, maar ook wel hoop bieden voor iets dat verandering mogelijk is. Dat geen state of being is, een manier van zijn die gewoon zo zal blijven. Want daar zijn mensen soms bang voor. Jongeren van, ga ik ooit nog kunnen genieten of iets kunnen doen? Dus dat geeft ook gewoon perspectief als je daar uitleg over heeft. En ik vind het dan ook belangrijk om de scholen te sensibiliseren daarvoor. Dus soms ga ik ook echt op schooloverleg om uit te leggen hoe dat werkt, trauma en stress bij jongeren. En dus dat wil niet zeggen dat de verwachtingen helemaal laag moeten zijn, maar je moet wel als school ook dat traumasensitief te werk gaan, ook toch wel bepaalde dingen goed begrijpen en niet enkel als onwil of onkunde, onwil vooral zien.
Monzer heeft nog één advies voor personen die hun gevoelens en problemen opkroppen.
Als ik dat aan mijn oude zelfs kan zeggen, dat zou ik zeggen, niet alleen blijven, dat is niet goed. Dat geeft meer problemen dan wat je hebt. Maar als je jouw zorgen deelt, ja, dat geeft minder stress. En er zijn mensen daarvoor. Er zijn mensen die dat willen doen en willen helpen. Ik wil mensen helpen. Ik wil als maatschappelijk werker gaan werken. Ik zie dat in mijzelf en ik zie dat ook in de omgeving en de feedback die ik krijg. Van, je gaat het goed doen. Ik ben goed bezig. Ik moet verder gewoon gaan en meer leren. Nog altijd leren. Ik wil dat verandering in veel dingen gebeuren. Voor jongeren, voor vluchtelingen. Want ja, ik wil gewoon geven aan hun dat ze niet alleen zijn.
Bedankt voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella VZ2 bedankt Monzer voor zijn openhartigheid en Winnie Ang voor de professionele uitleg. In deze podcastserie brengen we hoopvolle en inspirerende verhalen, maar het is best mogelijk dat je iets triggerend hoorde. Raakte jou iets diep? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Ook bij Teleonthaal is er altijd iemand beschikbaar om naar jou te luisteren. Teleonthaal is te bereiken op het nummer 106 of via de chat van de website www.teleonthaal.be.